opleiding zoeken.
Ja, ja, die ligt maar ergens.
Dus na, zo, hé, hey, hij doet het. Joehoe! Na regel 8, nog een keer, uw genade geeft ons de zekerheid. Want het staat hier natuurlijk iets anders.
Ja, het staat hier anders, maar ja. Dat is ook logischer dat je dan...
Dus nou, dan, hoe staat in de liturgie dan?
Dat we
alleen de laatste zin...
alleen de laatste twee, zeg maar, regels, dat je die
ja, dat is dan daarna weer, zeg maar.
Ah, oh, oké. Okay.
Ja, ik heb gewoon even de
ja, gewoon door
de... Ja, dat maakt mij niet uit.
Hoi.
Als jullie zeggen we gewoon wel hoe het er staat, dan slaan we gewoon nog een keer die herhaling over. Dan gaan we gelijk naar het einde.
Ja, zeg, jij weet het laatste de meeste
hoi.
Beeldzijde niet. Dus ik heb, dag. Hoi. Ik heb niet zo'n duidelijke visie hierop. Nou, we kunnen nog even uithijgen, want...
Oh,
dat kan
niet.
Jawel.
We willen een halfje laag. Tenminste.
Ik.
Zij.
Een half of een hele toon.
Die opwekking.
Het is fijn
dat je niet
meer
bent.
Nee,
wordt
er niet heel lang? Nee.
Dan kan ik er niet meer bij.
Jammer joh. Maar ik wel.
Ja, want ik weet niet waar die nu moet zoeken. Als je rond de G zit, heb ik het niet vinden.
De hoge G?
De lage G.
Oh.
En
bij mij is het met de C. Dus, en hij zit op de C.
Tu. Dag.
Er zit er ook eentje inderdaad, maar er zit een ook D in inderdaad.
Ja.
Het zit op de C, volgens mij is het.
Hij zit op de C, dus dan heb ik een klein
puntje. Dat is de C.
Nee, oh, ik kan hem ook wel dan, maar ik vind het dan niet zo'n dan.
Ik
weet
alleen
niet
of die a cappella ingezet moet worden, want dan.
Nee
hoor.
Hij doet een voorspelletje.
Hij doet een voorspelletje.
Is dat dan op het origineel?
Nee, die begint echt gewoon in één keer met spreken.
Ja.
Oh.
Die zegt geen
tanden. Dat is wel prettig om...
Op YouTube was dat zo.
Ja, dat klopt, ja. Dat het is wel prettig om even iets van inlijnen te hebben.
Ja, een beetje niet te drie, dus.
Ja. Je denkt, ik kom op tijd? Kan ik nog meezingen? Je denkt, ik kom op tijd? Kan ik nog meezingen? Ja, dat kan gewoon, hoor. Zeker nu we met drie zingen, dan... Ja, is al beter. Ja. Nou.
Helemaal ik wil eigenlijk...
Ja, ik zag even op de handleiding, maar die...
Ja.
Die vinden. Uiteraard niet. Uiteraard niet. Dit is de Yamaha 1, volgens mij. Is het vast even.
Ik heb ook een Yamaha, elektrisch. En dan moet je.
Dit is de Yamaha.
Dan moet je een knopje indrukken en dan.
Ja, precies.
Dan moet je een knopje
wat zei
indrukken.
Je?
NU. Micro.
NU, dat was het. Ja.
NU 1.
Mijn scherm wordt heel snel donker, zie ik. Waar moet ik
het
aan
passen? Na 30 seconden. Nou, laten we daar even 10 minuten van maken voor deze keer.
Pagina 16, jongens. Ik ben al een stukje van.
Kijk.
Nee, ze zijn er niet. Die hadden er vanmorgen hoor ik ook begrepen worden, ze er niet waren.
Die hadden er moeten zijn. Ja, dat is inderdaad lastig. Ik heb hem. Zeg ik hem redelijk inzoomen?
Wat zeg
ik? Zeg ik hem redelijk?
Ja. Nou, ik ken hem ook niet aan mijn hoofd, dus.
Nee, mijn oude tekst niet.
Nee.
Nou ja, de oude leiding gaat nog wel. Maar het is niet heel veel.
Ja.
Oh, kijk.
Ja.
Zijn de huidige. Functie plus. Maar nu zijn er lagen van.
Lagen.
De twee witter is gewoon. Ik weet niet of het staat. En dan zijn natuurlijk straks andere. De standaard is 440.
Dat is extra A44.
Oh zo, dat is
ja, anders heb ik natuurlijk een ander instrument, heb je anders. Maar wat is de eerste volgende stap? Herstellen, ah, je kan het herstellen. Elke hele kleine stap is naar beneden gaat.
Zou dat
niet
zijn?
Ja, dat is denk ik zo.
Weet je, ik heb een fluit bij me. Zal ik het even doen?
Ja, ja. Ik,
ik dacht dat het heel makkelijk zou zijn.
Nou ja, dat zou je zeggen. Zullen we het nog een keer doen?
Waarom?
Kan de technicus ook even.
Ja, deze wel, maar ik had die misschien
niet vrij. Ja, ik doe eigenlijk
ga
het intro ook
van
tussen
kan die vrij, dan moet je ja. Meekijken. Hoeft die voor mij niet.
Dus, naar de derde doen we... Naar de derde nog een keer, of niet? Of gaan we dan alleen spreken hier aan het voltooien?
We kunnen hem ook, laat maar het zo doen zoals hij er staat.
Ja, denk ik makkelijker.
Ja, dus één keer uw genade, in plaats van twee keer.
Ja.
En dan alleen spreken keer, twee keer.
Alleen de laatste
keer. Ja, gewoon precies.
Spreken, ja.
Ja, is goed.
Nou, als ik het begreep, dan...
spelen we er wel in.
Ja.
Oh, God.
Leven neemt, overwinning geeft, Goedemiddag, broeders en zusters. U die ook via de livestream verbonden bent, hartelijk welkom. Vanuit Kerkraad hebben we geen mededelingen. We willen u allen een gezegende dienst toewensen. En we luisteren naar het lied Opwekking 689. Ik ben vergeten te melden, dominee Nijdam zal ons voorgaan. En weten hem ook van harte welkom. Een goede dienst.
Stay. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Laat wij gemeente samen zingen, Psalm 84, vers 1 en 5 uit de berijming van Weerklank. Hoe lieflijk is uw huis, o Heer, in die tijd het huis, de tempel, voor ons de samenkomst van de gemeente. Al kunnen we nog niet met allen samen zijn, toch fijn om samen te mogen zijn. Psalm 84 uit berijming van Weerklank, vers 1 en vers 5. Laten wij samen in gebed vragen om God zegen over deze dienst. Laten wij bidden. Heere, tot u mogen wij komen, tot u die ons hier op deze plaats samenbrengt, met allen die ook verder met ons kunnen meeluisteren en meekijken. We hebben daarvan gezongen, heren, dat het goed is, lieflijk is, om in uw huis te zijn. De tempel in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament overal waar u uw gemeente wilt ontmoeten. En al is het dan alweer een hele tijd op deze manier, dat we niet allen in één gebouw kunnen zijn. Voor u is dat gelukkig geen verhindering. Om toch ons samen te binden rondom uw woord en in het zingen of luisteren naar het zingen en straks onze voorbeden te mogen doen. Zeg u dank, heren, dat dat alles toch mogelijk is. En dat we met dat doel ook hier weer samen mogen zijn. Zeg u dank voor de dienst van vanmorgen, waar dominee Vogel afscheid nam en een aanvang nam met zijn werk in het ziekenhuis. Zeg u daar dank voor, heren, ook voor de vele jaren dat hij hier zich heeft mogen inzetten. Ik wil hem ook tot zegen stellen in het werk dat hij nu begonnen is te doen. We bidden, Heer, om uw zegen over de verkondiging van uw woord in het bijzonder op deze middag, hier op deze plaats, maar ook overal waar u vanmiddag en vanavond uw gemeente rondom uw woord samenbrengt. Heer, geeft u wijsheid om uw woord goed uit te leggen en te verkondigen aan allen die voorgaan in diensten, niet alleen predikanten, maar ook heel in het bijzonder studenten en kandidaten, zich voorbereiden op hun toekomstige taak. Ik wil hen tot zegen stellen daar waar ze ook nu al mogen voorgaan. Wees met ouderlingen die voorgaan in leesdiensten. We bidden u in het bijzonder ook voor de kandidaten die al een tijd wachten op een beroep. We bidden u, heren, als hun geloof en geduld daarmee toch op de proef gesteld wordt, wilt u hen sterken en hen ook op uw tijd brengen op de plaats waar u hen gebruiken wilt. Heren, wil dat ook in uw genade geven. Bid u zo in het bijzonder ook voor de Theologische Universiteit, voor de opleiding. Wees met allen die daaraan verbonden zijn. Mogen wij zo tot u komen, heren, en gedenk ook hen die door ziekte of hoge leeftijd ook nooit naar de kerk kunnen, of door noodzakelijk werk dat ze hebben te doen, in het bijzonder in de verpleging, maar ook andere beroepen. Heren, gedenk ons allen in uw genade, of hier kunnen zijn of niet, allen die ook kunnen meeluisteren. Wil ons daarin alleen om Jezus wil uit genade horen. Amen. We willen samen het woord van God lezen en dat zal gebeuren door de ouderling van dienst. Dat is Hebreeën 11 vers 8 tot 16 en het hoofdstuk 13 nog 1 vers 14. Dus Hebreeën 11 vers 8 tot 16. En dan hoofdstuk 13, vers 14.
En dan begin ik bij Hebreeën 11, vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundament heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht, die hij die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte, en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hebben, van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. En dan nu nog Hebreeën 13 vers 14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Tot zover.
Ik noem u vast de tekst voor de prediking. Dat is dat laatst gelezen vers Hebreeën 13 vers 14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Van Abraham lazen we in hoofdstuk 11 onder andere dat hij een vreemdeling was in het land van de belofte. In zekere zin is een christen een vreemdeling tot op zekere hoogte. We gaan daar straks ook wel op in. Daarvan wordt gezongen in Psalm 119. De berijming van 1773 komt dat ook heel duidelijk tot uiting. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden, hier op aarde. Maar niet als enige, vers 32 zegt dan dat ik een vriend en metgezel ben van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Dus Psalm 119 uit de berijming van 1773, de versen 10 en 32. Laat wij gemeente straks als antwoord op de prediking zingen, of liever naar het zingen luisteren dan, maar u thuis ook meezingen. Gezang 211 uit Weerklank, alle drie de versen. Door al het lijden van de tijden wordt naar verlossing toegeleefd. De scheppingsmacht naar uw bevrijden, naar het heil dat u uw kinderen geeft. En wat verder volgt, gezang 211, Weerklank, de versen 1, 2 en 3. Gemeente des Heren, ouderen, jongeren, jongens en meisjes in de kerk en thuis en waar u ook en jullie maar mee luisteren of mee kijken. In Hebreeën 11 ging het onder andere over het reizen van Abraham naar het beloofde land. Reizen, dat doen we op zijn tijd. Waarschijnlijk hebben een aantal van ons en van jullie in de afgelopen tijd ook wel gereisd naar vakantieadres bijvoorbeeld. En dan wist je ook waar je heen ging, behalve als we door de coronacrisis een andere bestemming moesten vinden, als we in een bepaald land niet mochten of konden komen. Maar doorgaans wist je waar je heen ging. Van Abraham lezen we in Genesis dat toen de Heere hem riep om uit zijn land weg te gaan, dat hij niet wist waar hij terecht zou komen. Hij moest gaan naar het land dat ik u wijzen zal, zei God. Dat blijkt dan achteraf Kanaan te zijn geworden, maar dat wist Abraham van tevoren niet. Eenvoudig de Heere volgen en op reis gaan. Duidelijk werd wel voor Abraham dat hier op aarde hij wel reisde, maar dat de eindbestemming niet op aarde was. Hoeveel zegeningen Abraham ook van God in dit leven ontvangen heeft, zeer zeker, dat kunnen we ook lezen. In Hebreeën 11 zien we dat Abraham toch wist dat het niet blijvend was op aarde, zoals voor geen enkel mens, dat de reis uiteindelijk heen ging naar de stad die fundamenten heeft, zoals dat staat in Hebreeën 11, we daar gelezen hebben. De stad die fundamenten heeft, de stad die blijft, het nieuwe Jeruzalem uiteindelijk, dat uit de hemel zal neerdalen, zoals we in Openbaring lezen. Dat is de definitieve bestemming van de gelovigen, ook van Abraham. Al is het in het Oude Testament nog niet zo duidelijk naar voren gekomen, heeft God dat pas goed in het Nieuwe Testament geopenbaard. Maar in beginsel leefde dat ook bij de Oud-Testamentische gelovigen. En we lezen dat hier van Abraham in Hebreeën 11 dus ook. En als dan Hebreeën 13 daarop terugkomt in dat 14e vers, dan is het eerste heel duidelijk. Wij hebben hier geen blijvende stad. Alleen Nieuw-Jeruzalem is een blijvende stad die komen gaat. Hier op aarde geen blijvende stad. En dan de tweede, maar wij zoeken de toekomstige stad. Het eerste is zonder meer waar, daar zul je in het leven, wie je ook bent, oud of jong, toch ja op moeten zeggen, dat klopt. Iedereen sterft vroeg of laat toch een keer, behalve als de Heer Jezus al wederkomen. Maar tot die tijd zal ieder toch sterven. Oude mensen moeten sterven, maar het is goed als je jong bent, ook jongens en meisjes. Je kunt ook jong sterven. Daarom is het ook goed, zoals de Bijbel zegt, om al vroeg in je leven God te zoeken. En er is de belofte, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Zo heeft de Heer ook beloofd in zijn woord. In ieder geval, wij blijven dus niet hier op aarde, dat weten we. Dat eerste moeten we wel beamen, wij hebben hier geen blijvende stad. Maar dan dat tweede, wij zoeken de toekomstige. Dat is een heel persoonlijke zaak, of we inderdaad dat nieuwe Jeruzalem zoeken of niet. Daar komen we straks op terug. Maar het eerste is duidelijk, hier geen blijvende stad. Ja, en waarom niet? Je zou toch graag op aarde blijven? Als we de Bijbel kennen, gemeente, en de kinderen weten dat misschien ook wel vanuit de Bijbel, ja, dat het allemaal zo geworden is dat we moeten sterven door de zonde. Na de zondeval, en ook omdat we zelf zondaren zijn, moeten we sterven. Dat had God al gezegd in Genesis 3. Het is niet dat God daar plezier in heeft dat wij van de aarde weg moeten, maar het is zijn straf op de zonde dat dat zover gekomen is. Hier geen blijvende stad, omdat we zondaar zijn. En daarom past het ons ook om ons voor God te verootmoedigen. Jongens en meisjes, verootmoedigen is je vernederen voor God. Erkennen dat je een zondaar bent en zonde ook eerlijk aan God belijden. Want dat is uiteindelijk de oorzaak ervan. Straks komen we terecht nog even bij het avondmaal, omdat u dat volgende week hoopt te vieren. De voorbereiding voor het avondmaal, straks iets daarover. Maar daar gaat het in het avondmaal ook om. Wij hebben de straf van God over de zonde verdiend. Maar Christus wilde in onze plaats die straf overnemen en verzoening bewerken aan het kruis van Golgotha. De oorzaak dat het zo geworden is. Nu zal ieder daar nog weer verschillend tegenover staan. Als het zo is dat je een fijn leven mag hebben, veel zegeningen, dan zeg je, hé, jammer dat het dan toch weer voorbij gaat. Maar als je nu veel ellende in het leven moet doormaken, en sommige mensen hebben heel veel narigheid soms te verwerken, dan kan het juist zijn dat je zegt, nou gelukkig, gelukkig dat er toch ook een einde aan komt. Nog afgezien van wat er na dit leven is, of je nu ook gelooft in de Heer of iemand wie dan ook in de wereld, ja, die zal al gauw zo reageren. Ja, ja, jammer dat er een einde komt aan het fijne, maar ook wel weer goed dat het onrecht en het lijden niet eindeloos duurt. Nogmaals, zo dadelijk komen we terug op wat er na dit leven is, maar zuiver even over wat er nu al is. En de onzekerheid die er is dat we eens moeten sterven en dat we niet weten wanneer, die wordt in sommige tijden nog eens versterkt, dat we daar eens nader nog bij bepaald worden. Nou, bijvoorbeeld in deze tijd van de coronacrisis, dat veel meer mensen getroffen worden door die ziekte en daaraan sterven. En anderen wel niet sterven, maar toch de gevolgen ervan langdurig ondervinden in hun lichaam. Om maar één voorbeeld te noemen. Maar ook andere gebeurtenissen in het leven, ze bepalen ons daar steeds toch weer bij. Ja, wij hebben dus geen blijvende stad hier. We komen zo op de toekomstige stad, zoals gezegd. Maar het mag nooit zo zijn dat je als christen, ook als je voor jezelf er zeker van bent, dat je het eigendom van Christus geworden bent en daar zult zijn in Nieuwe Jeruzalem, mag het nooit zo zijn dat je zegt, nou ja, dan dit leven. Och ja, het is toch maar tijdelijk, dus ja, het is niet zo belangrijk. Integendeel, de Heere heeft ons wel een plaats gegeven in dit leven hier op aarde, al is dat geen blijvende stad. We hebben toch onze taak hier op aarde ook te vervullen, te doen wat in ons vermogen ligt, allereerst ons dagelijks werk, als we tenminste werk mogen hebben. Dat is ook juist nu in deze tijd ook weer zo onzeker geworden, meer ontslagen en moeilijker werk te vinden en stageplekken en dergelijke. Ja, inderdaad. Maar als je dan toch mag werken en kunt werken, en als je weer naar school gaat, zoals vanaf vorige week de meeste kinderen wel weer naar school konden, terwijl ik begrepen heb dat niet alle scholen gewoon nog weer gingen beginnen, maar dan vaak toch online de lessen volgen. De opvoeding van onze kinderen, het werk in de kerk, het getuigen van Christus zijn. Alle facetten van het leven gaan voor een christen gewoon door en dit leven is in die zin volop ook belangrijk. En we mogen ook genieten van goede dingen die God in dit leven geeft. Ik noemde wel dat Abraham zelf toch ook veel zegeningen ontvangen heeft. Al wist hij dat dit leven maar tijdelijk was. En hij ook wel narigheid en ellende ondervonden heeft. Maar toch ook heel veel zegeningen als je zo Genesis die hoofdstukken leest. Daar mogen we ook zeer zeker dankbaar voor zijn. Maar al met al dus toch tijdelijk geen blijvende stad. En dan lezen we dus van Abraham, het tweede van vers 14, hij zocht die toekomende stad, de stad die fundamenten heeft. En voor onszelf, zoals gezegd, ook de vraag, zoeken wij ook die stad, die toekomstige, zijn we daar op gericht in ons leven, in ons denken, in wat wij zoeken, dat we toch meer dan alleen dit leven als belangrijk zien en ook weten dat er een leven na dit leven is. Die stad, om daar te komen, dat hemelse Jeruzalem, de stad die fundamenten heeft, dat kan alleen als je in dit leven de koning van die stad, de Heere Jezus Christus, en daarachter ook God zelf. Maar in eerste instantie de Heere Jezus Christus, in dit leven al, hebt leren kennen als persoonlijk jouw koning, jouw Heere. En vooral ook als jouw heiland, jouw zaligmaker die je nodig hebt tot verzoening van de zonden. We lezen dat veel plaatsen in Hebreeën, juist die nadruk op de verzoening van de zonde door Jezus werk. In dit hoofdstuk 13, twee versen voor onze tekst, namelijk in vers 12, daar wordt het ook nog eens gezegd. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Ook weer de nadruk op door zijn bloed, doordat hij zijn leven in de dood gaf, zo alleen kunnen we vrede met God vinden, genade, verzoening, door tot hem te komen. Het volgende vers, vers 13, zegt dan ook, laten wij dan naar hem uitgaan, en dan gaat het in die tekst wel om een beetje ander aspect nog, om zijn smaad te dragen, wanneer je hem volgt en daarom ook smaad moet dragen. Maar allereerst ook naar hem uitgaan om verzoend te worden met God. Dat moeten we onszelf dus afvragen. Hopelijk is het met ons allen zo, maar vraag het je af, is dat zo? Heb ik in mijn leven ook echt verzoening met God leren zoeken? Of, ja, kan tenslotte zijn, ja, uit gewoonte ga ik naar de kerk, of er kunnen andere redenen zijn waarom ik naar de kerk ga, dat je eigenlijk moet zeggen, echt verzoening zoeken, genade, vergeving. Nee, dat is er nooit geweest. Terwijl volgende week aan het avondmaal het juist daarom gaat. Ook naast andere dingen, maar als kern van de zaak gaat het bij het avondmaal om vergeving van zonden, om verzoening met God. Niet maar voor het eerst als je kind van God wordt, ook dagelijkse vergeving van zonden. Ook een kind van God iedere keer wordt door het avondmaal verzekerd dat de zonden vergeven mogen worden en vergeven zijn. En ook na afdwalingen of als we in zonde gevallen zijn, avondmaal verzekeren van dat de Heer toch weer genadig wil zijn. Als we maar eerlijk oprecht ook onze zonden beleiden en tegen de zonden strijden. Dit is de kern waarom het gaat. Verzoening met God. Ja, en vanuit die verzoening, vanuit Jezus volbrachte werk, dan is er ook toegang tot die stad die fundamenten heeft. Want we weten het gemeente heel goed vanuit de Bijbel. Er zijn uiteindelijk twee uitkomsten na de dood. Of behouden worden of verloren gaan. We zullen dat ook altijd eerlijk moeten zeggen. Als je denkt, ach, het zal allemaal wel goed komen. God is liefde dus. Het zal toch wel goed komen voor iedereen. Dan zeggen we iets wat niet Bijbels is. Als ik zo zou preken, zou ik u bedriegen. Want dat zegt de Bijbel niet. God is liefde, gelukkig. Daarom heeft hij Christus gegeven, zijn Zoon. Omdat hij liefde is. Niet wil dat we verloren gaan. Daarom zond hij zijn Zoon. Daarom kwam die Zoon ook vrijwillig en gewillig. Om mens te worden en in onze plaats de toorn van God tegen onze zonden te dragen. God is liefde. Maar het komt er wel op aan God dan ook te zoeken in zijn genade. En niet te denken het komt vanzelf wel goed. Dat zegt de Bijbel niet. Maar wel dat de Heere barmhartig is en groot van genade en goede tierenheid. En hij iedere keer weer nodigt en roept wie het ook maar hoort om tot Christus te komen. Door hem behouden te worden. En dan heb je ook toegang tot die stad die fundamenten heeft, dat nieuwe Jeruzalem. Wanneer je nu dus ook al met de Heere leeft en hem zoekt en op hem vertrouwt. Zoals gezegd, gemeente, het avondmaal volgende week voor u als gemeente gaat daar ook weer over. En dan gaat het inderdaad om of wij persoonlijk ook die band met de Heere kennen, of we dat ook zoeken, dat heil. En dan kan er bij de een zo zijn dat je zegt, ja, het is een vast en sterk geloof, of het is in de loop van de jaren ook sterker geworden, ik ben erin verzekerd. Het kan ook zijn dat je zegt, ja, het is allemaal nog wat zwak, mijn geloof. Dat herkennen we wel in die man in het evangelie die zegt, ik geloof, Heere, maar er meteen aan toevoegt, maar kom mijn ongeloof te hulp. Ik heb zo vaak te strijden nog tegen dat klein geloof. En toch, als je de Heer in zijn genade zoekt, toch aan het avondmaal gaan. De Heer heeft ook dat bedoeld tot versterking van het geloof. Niet altijd dat je dat precies op dat moment zo ervaart, maar de Heer gebruikt het avondmaal zeker ook tot versterking van het geloof. En allereerst ook het woord, door de prediking, door wat je leest in de Bijbel. Ook dat zijn middelen die God gebruikt om het geloof te versterken. Klein geloof, zwak geloof. Als het maar oprecht is en werkelijk de Heere zoekt in zijn genade. Zo heeft God het avondmaal ook bedoeld tot versterking van het geloof. Dan is het avondmaal, kunnen we ook zeggen en zeggen we ook wel eens, een voorsmaak van het eeuwige leven. En van het verblijf in die toekomstige stad. De ene keer zul je dat wat meer ervaren aan het avondmaal zelf, soms op andere tijden in je leven. Toch iets ervaart van ja, dicht bij de Heere zijn. En voor je beleving kan dat daarna weer anders worden. We leven door het geloof, zegt Paulus, niet door aanschouwen. Ook al krijg je af en toe een voorproefje, om zo te zeggen, een voorsmaak. Maar door het geloof vasthouden aan Gods woord. Maar toch een soort voorsmaak van de gemeenschap met God in het eeuwige leven. In die stad die fundamenten heeft, die Abraham ook verwachtte, dat nieuwe Jeruzalem. En gemeente, als wij dan die tegenstelling zien in onze tekst Hebreeën 13. De tijdelijke stad, wij hebben hier geen blijvende stad. En het andere, wij zoeken de toekomstige, de toekomende. Dan ben je tot op zekere hoogte een vreemdeling hier op aarde. We zongen dat uit de woorden van Psalm 119. Van Abraham wordt dat dus ook gezegd, dat hebben we gelezen in Hebreeën 11, dat hij een vreemdeling in het land was. Op een wat andere manier dan wij, maar symbolisch voor ons ook. Abraham was een vreemdeling in het land der belofte. God bracht hem wel naar dat beloofde land, ja, maar hij had het nog niet in bezit. Pas 400 jaar later zouden zijn nakomelingen, de Israëlieten, het land echt in bezit krijgen. Toen Mozes en daarna Jozua hen naar het beloofde land leidden. Abraham had niet het land in bezit. Hij woonde daar als een vreemdeling. En als teken voor ons, symbolisch, hij woonde in tenten. Hij bouwde nog niet een stad. Dat was later natuurlijk niet verkeerd. De Israëlieten bouwden steden en dat was ook Gods bedoeling. Maar Abraham kon dat nog niet. Hij was een vreemdeling. Hij verbleef in tenten. We moeten jongens en meisjes wel goed zien dat dat best wel comfortabele tenten waren. Niet een klein tentje waar je misschien vakantie in kruipt als dat nog gebeurt tegenwoordig. Vroeger was het altijd wel zo, die kleine tentjes. Tegenwoordig ook wel grotere. Maar zo'n Bedouïne tent, zo moet je je voorstellen, dat is als het ware een huis, een woning. Alleen niet op een vaste plaats, niet op een fundament, maar toch wel comfortabel. Dat blijkt ook wel als Abraham gasten ontvangt, wat we in Genesis lezen. Dat is waar, maar toch tijdelijk onderweg zijn, op reis zijn, nog niet een vaste woonplaats, in die zin een vreemdeling. En dat is gemeente ook weer symbolisch voor ons, op een andere manier uiteraard. Wij wonen over het algemeen in huizen, zeker. Maar in wat voor opzicht dan vreemdeling? Vreemdeling omdat je inderdaad die toekomstige stad zoekt. Hoeveel mensen zijn er niet die zeggen, nou ja, toekomstige stad, ja, na dit leven is er niets meer. Ja, misschien ook wel iets, maar nee, dit leven is alles. En daarom ook vaak tegenwoordig dat gezegd wordt, je moet toch uit het leven halen wat erin zit. Je leeft maar één keer, je moet toch alles meegemaakt hebben. En als je dat doet, dan word je er overspannen van, want je kunt inderdaad niet alles beleven. Er zijn grenzen, maar ja, dan moet dat toch wel, want je leeft maar één keer. Wat stelt een christen, een waarachtige christen die met de Heere leeft, dat stelt hij er tegenover. Ja, gelukkig, er zijn veel dingen in het leven waar ik van mag genieten, zeker. Maar niet zo krampachtig alsof dit leven alles is. En alsof ik alles zou kunnen bereiken wat ik wil. Want het kan niet eens altijd. Inderdaad, dan word je vreemd aangekeken als je zegt, het belangrijkste komt nog, het beste komt nog. En daarom hoef ik niet uit dit leven alles te halen wat erin zit. Nogmaals, natuurlijk, je mag genieten van wat God geeft. En je moet je best ook doen op school en op je werk enzovoort enzovoort. Maar het is niet alles. En daarom van die krampachtigheid bevrijd worden. Ook als je dingen moet missen die anderen wel hebben. Kan moeilijk zijn, kan pijnlijk zijn. Het is soms leed dat je moet verwerken. Dat je bepaalde dingen toch niet hebt, toch niet kunt, die anderen wel kunnen. Zeer zeker, die nood mag je wel bij God klagen. Zeker. Maar, je mag toch ook weten, hoe moeilijk het soms ook is, dit leven is inderdaad niet alles. Als het moeilijk is in je leven, maar ook als je het fijn hebt. Het gaat om de toekomstige stad uiteindelijk. En dan ben je een vreemdeling in de ogen van anderen vaak. Gemeente, we kennen waarschijnlijk allemaal wel, in ieder geval van naam, het boekje van John Bunyan, De Pelgrimsreis naar de Eeuwigheid, of ook wel De Christenreis naar de Eeuwigheid, waar hij beschrijft wat de hoofdpersoon daarin, Christen, de pelgrim, wat hij dus beleeft en meemaakt. En dan zien we daar ook enkele andere medereizigers. We zongen dat ook, Psalm 119, ik ben een vreemdeling. Maar ook een vriend en metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Gelukkig geeft God dat ook. Dat je medereizigers vindt, mensen die vanuit hetzelfde beginsel leven, die ook met de Heere leven en die stad zoeken. Er komt bijvoorbeeld een man in voor die de naam Getrouw heeft. Niet voor niets die naam, omdat hij uiteindelijk gedood zal worden om het geloof. Er is een man die heet Hoop, Hopende. En we zien dan dat zij elkaar ook ondersteunen en bemoedigen. Als de een zo moedeloos is, de ander hem weer opricht. Daarna heeft John Bunyan ook geschreven De Christinnenreis. Christin die onderweg gaat. En als we deze mensen met elkaar vergelijken, dan zien we dat ze allemaal wel een wat verschillende weg hebben. Zoals het in het geestelijk leven ook wel verschillend kan toegaan. De manier waarop je tot geloof, tot bekering komt, kan heel verschillend zijn. Als kern van de zaak komen ze wel allemaal terecht bij het kruis van de Heere Jezus Christus. En dat ze genade en vergeving van zonden nodig hebben. Ook weer het avondmaal volgende week. Maar de weg waarheen kan verschillend zijn. Christen bijvoorbeeld, daar begint het echt mee dat hij beseft van, ja, ik ga verloren, de toorn van God over de zonde, hoe kom ik daar onderuit? En dan zoekt hij dat en komt bij het kruis terecht. Terwijl Christin in de Christinnenreis ook bij het kruis komt. Maar het geloofsleven begint bij haar op een veel rustiger en veel lieflijker manier. Op de duur, want God werkt daar toch altijd op aan, komt ook zij zeker tot de beleving, ja, ik ben een zondaar en buiten Jezus ga ik verloren. Ik heb genade en vergeving nodig. Maar het begon veel meer op een lieflijke manier. En zo kan het bij ieder van ons ook zijn. Dat het bij één begint echt zo, zoals Paulus tot bekering kwam, zo krachtdadig, zo plotseling. Terwijl een ander meer als Timotheus, van wie we lezen dat hij van jongs af aan bij de schriften, bij het woord van God geleefd heeft. En zo zijn er meer voorbeelden uit de Bijbel te noemen, zo heel verschillend. Als de gemeente maar bij het kruis van de Heer Jezus in het gebed terechtkomen. Bidden, Heere, wees ook mij zondaar genadig. En dan zul je inderdaad de ene keer dat zondaar zijn dieper ervaren dan de andere keer. Dan moet je ook niet de maat aanleggen. Maar wel het besef, buiten Jezus verzoenend werk zou ik verloren zijn en voor God niet kunnen bestaan. En mag je ook bidden, Heere, geef dat ik dat ook meer en meer mag zien. Als je het nog maar zo weinig ziet, zo weinig beleeft. Maar dat je daarvoor buigt, als de Heere zegt je bent een zondaar en buiten Jezus, dan blijft de toorn op je rusten. Maar door Jezus verzoenend werk mag je daarvan verlost worden. Zelfs voor eeuwig behouden worden. Ik zou ook willen zeggen, gemeente, ook tegen de jongeren en de jongens en meisjes die nog geen belijdenis hebben afgelegd. Als je volgende week dan dat avondmaal ziet. Ook al zou je zelf niet deelnemen, maar het is toch ook voor iedereen, ook voor jongeren, een teken dat de Heere genadig is en zonden wil vergeven. En alles wat daaruit volgt, ook een leven met de Heere, gemeenschap met de Heere, zoals de Bijbel het zo mooi omschrijft. Maar vanuit de genade, vanuit de verzoening, dan kan het volgende week een gezegende avondmaalsviering zijn. Voor deelnemers aan het avondmaal, maar ook voor ieder die het mag zien en horen of thuis ook mee beleven. Amen. Er wordt dus gezongen, gezang 211, vers 1, 2 en 3 uit Weerklank. In verband met het feit dat u volgende week zondag heilig avondmaal loopt te vieren, lezen we nu het eerste gedeelte van het formulier voor de viering van het avondmaal. In Matteüs 26 wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen, en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zei, drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Zouden kunnen zeggen, in de stad die fundamenten heeft. Christus wil dat wij deze maaltijd houden om zijn offer te gedenken. God de Vader zond zijn Zoon in deze wereld om Gods toorn voor ons te dragen. Daarom gedenken wij tijdens het avondmaal de lijdensweg die Christus ging, zijn angsten in Gethsemane en zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het Oude Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de Egyptenaars doodde, maar dat de Israëlieten veilig waren achter het bloed dat aan de deurposten gestreken was. Bij de wetgeving op de berg Sinaï moest Mozes het volk met bloed van offerdieren besprengen. Ook bij de tempeldienst vloeide bloed om de zonden te verzoenen. Zo hebben wij het bloed van Christus nodig om gered te worden. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn bloed is het bloed van het nieuwe verbond, dat bekrachtigd werd toen hij uitriep, het is volbracht. Wie bescherming zoekt achter dat bloed, heeft versterking van het geloof nodig. De Heer gebruikt daarvoor, naast het hoorbare woord, ook de zichtbare tekenen van brood en wijn. Voor hen die daarvan eten en drinken, is zelf onderzoek noodzakelijk. Ten eerste zal ieder mens moeten beseffen dat hij door de overtreding van al Gods geboden de eeuwige straf verdiend heeft. En zal hij berouw van zijn zonden hebben. Vooral ook omdat Christus die straf in zijn lijden en sterven heeft moeten dragen. Verder moet ieder zichzelf onderzoeken of hij de belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden vergeven zijn vanwege het offer van Jezus Christus. Ten derde moet ieder zich afvragen of hij gezind is voortaan uit dankbaarheid met heel zijn leven God de Heere en zijn naaste te dienen en lief te hebben. Zij die dit verlangen niet kennen, mogen niet aan het avondmaal deelnemen. Dit betreft allen die, en dan worden de 10 geboden genoemd, kort samengevat, allen die niet op de Heere alleen willen vertrouwen, allen die hem op een andere manier dienen dan hij in de Bijbel beveelt, allen die de naam van de Heere door vloeken of op andere wijze misbruiken, allen die de kerkdiensten niet trouw bezoeken of de prediking en de sacramenten minachten, het 5e gebod, allen die hun ouders of andere gezagsdragers niet eren, het 6e, allen die zich aan menselijk leven vergrijpen of haat koesteren tegen hun medemensen en zich niet met hen willen verzoenen, allen die getrouwd of ongetrouwd hun lichaam niet rein bewaren, allen die zich oneerlijk verrijken of die verkwistend of gierig leven, alle leugenaars en roddelaars en allen die niet verlangen het kwaad tot in de wortel in hun hart uit te roeien. Zolang zij zich niet bekeren, moeten zij zich van het avondmaal onthouden, opdat Gods oordeel over hen niet verzwaard zal worden. Maar dat wil niet zeggen dat het avondmaal voor hen is die zonder zonden zijn. Integendeel, als wij gebukt gaan onder onze zonden en de redding bij Christus zoeken, zijn wij bij hem welkom. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier in verband met zelfonderzoek ook voor aan het avondmaal gaan. Laten wij gemeente nu samen dan de Heere danken en voorbeden doen. En dan eindigen we het gebed met het gezamenlijke Onze Vader. Laten we bidden en danken. Heren, tot u mogen wij weer in het gebed komen, bijna aan het einde van deze dienst gekomen. Zeg u daar dank voor, heren. Zeg u dank voor uw woord. Uw woord dat over ernstige dingen spreekt, zoals we dat ook gelezen hebben, maar dat vooral ook een blijde boodschap is. Hoezeer we ook overtreders van de geboden zijn, als we oprecht het aan u belijden, heren, dan belooft u genade en vergeving. Als we verzoening zoeken door het bloed van Christus, we danken u, heren, dat we dan ook bij u welkom zijn. Heren, zeg u dank dat u naast uw woord de Bijbel het belangrijkste, daarnaast toch ook het sacrament van het avondmaal hebt gegeven, ook zoals een zichtbaar teken van de volkomen verzoening door Jezus verzoenend bloed. Zoals de wijn vergoten wordt, zijn bloed vergoten werd tot verzoening. Heren, we zeggen u dank dat we dat vaste fundament mogen zoeken, om op dat fundament ook eens de blijvende stad te mogen binnengaan. Heren, we zeggen u dank voor die vele beloften. Als we nog zonder dat leven, heren, wil ons daartoe dan brengen, dat we toch voor het eerst in ons leven dat leren zoeken. Dat we al heel jong u zoeken, heren, en op u leren vertrouwen. U die toch ook gezegd hebt, laat de kinderen tot mij komen. Wilt u dan volgende week ook de gemeente een goede gezegende avondmaalsviering geven? En dominee Van de Heuvel die mag voorgaan tot zegen stellen voor de gemeente. We bidden u hier ook voor de kerkraad in deze vakante periode. Wil de broeders ambtsdragers, de ouderlingen en de diakenen ook wijsheid geven voor hun werk om de gemeente in deze periode ook te leiden. Wilt u broer Richard van der Linden ook zegenen in al het werk dat hij in de gemeente mag doen. En allen die zich inzetten op welke plaats dan ook, de kosters en de organisten en vele andere taken die daar zo in de gemeente zijn. Heer, wij dragen ook aan u op het landelijk kerkverband waarmee wij verbonden zijn. We bidden u heel in het bijzonder om uw zegen over de generale synode die, als het goed gaat en mag doorgaan, over enkele weken dan toch weer voortgezet zal worden. We bidden u, heren, dat ook ondanks de tijd van de corona het toch ook mag doorgaan. En we bidden van u, heren, wil wijsheid geven aan de afgevaardigden in zaken alle dingen die dan te bespreken zijn, waarover te beslissen is. Heer, wilt u de leiding van uw Heilige Geest daarin ook geven in uw genade. We bidden u, heren, ook voor alle deputaatschappen en commissies in het bredere kerkelijke leven. We bidden u, heren, ook voor allen die gebukt gaan onder de maatregelen rondom de corona, maatregelen die noodzakelijk zijn, maar die dan toch tot gevolg hebben dat mensen hun werk verliezen of dat andere dingen toch heel moeilijk zijn. Heren, wilt u uw zegen geven, uw ondersteuningen geven, dat er toch ook nog een keer ten goede mag komen. Heren, wij bidden u heel in het bijzonder ook voor de schippers en de zeevarenden. U kent ook hun bijzondere zorgen. De schippers ook economisch gezien, de zeevarenden die soms veel langer op zee moeten blijven of in een haven, omdat ze niet terug kunnen of verder kunnen vanwege belemmeringen in verband met corona. Heren, wilt u hen in het bijzonder ook nabij zijn. En diegenen onder hen die uw kinderen geworden zijn, dat ze tot zegen mogen zijn ook voor anderen. Maar toch ook dat er betere tijden mogen aanbreken. En wilt u dominee Van der Ham, de predikant Varenden, ook tot zegen stellen in het mooie werk dat hij onder hen ook mag doen. Maar heren, zo zijn er zoveel anderen die het moeilijk hebben in deze tijd. Heren, we dragen hen allen ook aan u op en bidden om ook wijsheid voor de regering, voor de mensen van het RIVM en anderen, om toch goede maatregelen ook te nemen. Ik wil toch geven, heren, dat uitbreiding van de besmetting toch mag worden tegengegaan. Maar bovenal, heren, dat mensen wakker geschud worden om ook te zien dat dit leven eindig is. En tijdig de toevlucht te zoeken tot u, geef dat velen nog die weg vinden, ook mede door evangelisatiewerk, door de zending, door persoonlijke gesprekken en op allerlei andere manieren. We bidden u, Heer, ook voor de hulpverlening op velelei terreinen, naar het buitenland in Beirut, in het binnenland op veel manieren. Bidden u in het bijzonder ook voor allen die werkzaam zijn bij de GGZ De Hoop. Wilt u hen ook wijsheid geven voor hun werk? Geven dat degenen die daar verblijven ook geholpen mogen worden? En zo vele andere vormen van hulpverlening. Heren, mogen we het alles in het gebed aan u opdragen. En wil ons dan, als we zo tot u komen, Heren, ons uit genade horen. Niet omdat wij beter dan anderen zijn, maar omdat ook wij zondaren zijn en genade nodig hebben. Maar dank u, Heren, dat wij die genade dan ook mogen leven en verder gaan. Maar verhoor ons op grond van het werk van een ander, van de Heer Jezus Christus, uw Zoon, op grond van zijn volbrachte werk. Amen. En onze Vader zouden we samen bidden, laten we dat alsnog doen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam. Ja, het is ook goed om het gebed dat Jezus zelf ons geleerd heeft, dan zo ook nog samen tot de Heere op te zenden. Gemeente, u krijgt gelegenheid, dat wil zeggen, na de dienst voor de collecte. Het is al afgekondigd, zijn bestemd voor kerk en plaatselijke evangelisatie. Maar de uitgangscollecte is bestemd voor de stichting Present. En wanneer u niet naar de kerk kunt op de biemer, staat ook de manier waarop u geld kunt overmaken. Dat is dus wat betreft de collecte. Na de geloofsbelijdenis zingen we, of luisteren we naar het zingen dan, van Psalm 16 vers 3 uit de berijming van 1973 van het liedboek De Nieuwe Berijming. Ik prijs de Heer, Hij heeft mijn hart verlicht, dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen, Psalm 16 vers 3, naar de geloofsbelijdenis die we gezamenlijk als gemeente dus willen uitspreken. Laat ieder ook als volgt meespreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, de derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Thank you. Gemeente, verheft dan uw harten tot de Heere, ontvangt zijn zegen, gaat dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.